We zijn bij doopbedieningen bezig met de bespreking van het doopsformulier. En daar zijn we ook al een heel eind in gevorderd. Het is al de 25e preek over het doopsformulier. En we zijn toegekomen aan de tweede vraag die aan de doopouders wordt gesteld. De tweede vraag. Dus het lerende gedeelte van het doopsformulier hebben we al helemaal gehad. We zijn inmiddels bij de vraagstellingen gekomen. En de tweede vraag, dat was ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, of ge niet bekend dat dat de waarachtige en volkomen leer der zaligheid is. Beste doopouders, gemeente, drie vragen zijn er aan jullie gesteld en jullie hebben die met ja beantwoord. De eerste vraag, waar we de vorige keer bij de doopbediening bij stilgestaan hebben, dat was een inhoudelijke vraag. Die gaat rechtstreeks over de inhoud van de doop. Die vraag was of je belijdt dat je kind in zonde ontvangen en geboren is en daarom aan allerhande ellendigheid, ja schrik niet, de verdoemenis zelf onderworpen. En of je dan toch niet beleidt, toch niet beleidt, dat je kind ook een verbondskind is. Dus inhoudelijk, je kind is verloren, net zoals je zelf verloren bent, niet een beetje verloren, maar totaal verloren. Bij alle mensen, jong en oud, allen verloren voor God. En toch maakt God onderscheid, waar aan onze kant geen onderscheid was. Want hij zet je kind apart op het erf van het verbond waar de beloften van God klinken. En zoals in het Oude Testament Israël, het volk Israël, als enige dat voorrecht kreeg. We hebben ervan gelezen uit Romeinen 9. Van hun waren de vaderen, van hun waren de beloftenissen, van hun was de heerlijkheid, van hun was ook de wetgeving. Alles was voor hen bestemd. De woorden van God zijn hun toevertrouwd geworden. Zo geldt dat nu ook voor ons, dat de beloften van het genadeverbond niet alleen voor onszelf gelden, maar ook voor onze kinderen. God heeft ons apart genomen in het kader van zijn verbond. En wat is dat een geweldig voorrecht. Het is ook een geweldige verantwoordelijkheid, natuurlijk. Want als we een geheiligd, apart gezet volk zijn, maar wij leven niet heilig, dan is dat een aanfluiting, een blamage. Dus het is ook een grote verantwoordelijkheid. Maar het is tegelijkertijd, in eerste instantie zelfs, zo'n geweldig voorrecht in dat verbond van God te mogen verkeren. U komt de belofte toe en uw kinderen. Dus hoewel wij Adams kinderen zijn, is God zo goed dat hij ons apart neemt in zijn verbond. Dat was de eerste vraag. En nou die tweede vraag, die gaat minder over de betekenis van de doop, maar het gaat meer om de christelijke leer. Ook niet onbelangrijk. De christelijke leer. Sta je daar nu als doopouders? Sta je daar nu achter? Hè? Daar moet je op antwoorden bij de tweede vraag. En die christelijke, gezonde christelijke leer is natuurlijk allereerst een bijbelse leer. Want alles wat niet bijbels is, dat heeft in de kerk geen enkele waarde. Alles wat je niet bijbels kunt grondvesten en hard kunt maken, nou, dat hoeft u voor mij echt niet te geloven. Maar alles wat wel naar de schriften is, ja, dat moet volmondig en zonder reserves door allen en een ieder worden beleden. Door allen en een ieder, daar zijn geen uitzonderingen op. Ik kan u geen uitzondering gunnen. Ik kan niet zeggen van iemand van ons die zegt van nou ja, jij hoeft dit of dat uit de Heilige Schrift dan niet te geloven. Dat mag je dan laten liggen. Nee, echt niet. Echt niet. Ben je bij de kerk, dan heb je ook het gehele woord van God als grondslag van ons kerk zijn. Onvoorwaardelijk te accepteren en te gehoorzamen. Wat me nou zo opvalt in deze vraag, deze tweede vraag, dat is dat er zo uitdrukkelijk gezegd wordt, de leer die in het Oude en Nieuwe Testament begrepen is. Die in het Oude en Nieuwe Testament begrepen. Het staat hier gewoon in de hele Bijbel, in al de schriften, maar het wordt nadrukkelijk zo gezegd, het Oude en het Nieuwe Testament. En zou dat nou ook nog een reden hebben waarom dat de opstellers van dit formulier dat zo hebben uitgedrukt? Zoiets omslachtig zouden we bijna zeggen. Ze konden toch ook zeggen, gewoon de hele schrift, maar waarom nou apart het Oude en het Nieuwe Testament allebei genoemd? Gemeente doopouders, dat heeft zeker een reden. En die reden bestaat hierin, dat in de tijd van de reformatie, toen had je ook al de doperse beweging. En de doperse beweging die zette het Oude Testament een beetje opzij. Die kozen voor het Nieuwe. En het Oude Testament hing er bij de dopers, de wederdopers in de tijd van de reformatie, dat hing er maar zo'n beetje bij. Dat is trouwens wel vaker in de christelijke kerk gebeurd. Al in de tweede eeuw, dus helemaal aan het begin van de christelijke kerk, al in de tweede eeuw had je een ketter, Marcion, misschien wel eens van gehoord, deze of gene, Marcion, die zei dat de God van het Oude Testament een andere was dan die van het Nieuwe. Een lagere godheid dan de godheid van het Nieuwe Testament. Want hij zei, de godheid van het Nieuwe Testament, dat is een godheid van liefde en van genade. En de God van het Oude Testament is een God van wraak en toren en van wet. Van gebod op gebod. Dat is een mindere godheid geweest dan die van het Nieuwe. Marcion moest wel toegeven dat er ook in het Nieuwe Testament over de toren van God gesproken wordt. Dat moest hij wel toegeven. En daarom schrapte hij zelfs nog bepaalde stukken uit het Nieuwe Testament die er niet bij hoorden. Hij hield dus maar een heel dun bijbeltje over. Een heel dun bijbeltje, die Marcion. Hij is dan door de kerk van zijn dagen al, is die ook veroordeeld vanwege zijn opvattingen. De kerk heeft dus zijn opvattingen verworpen. Maar eerlijk gezegd, alle eeuwen door zijn er wel stemmen geweest die een beetje in die richting gingen van, nou ja, dat Oude Testament is toch verouderd en daarbij de verdwijning. Nou ja, wat heb je daar nou eigenlijk nog aan? Dat hangt er maar zo'n beetje bij. En gemeentedoophouders, ook in onze tijd zien we dat wel. Dat er mensen zijn die voor zichzelf een heel dun bijbeltje hanteren. Alleen de teksten erin, die gaan over Gods liefde en over Gods genade. En ja, alles wat daar niet zo op duidt en niet zo mee te maken heeft, dat wordt dan een beetje ja, in de marge geschoven. En dan denkt men dat men dus in het Nieuwe Testament terecht kan en in het Oude niet. Dat is sowieso al een misvatting, want ook het Oude Testament spreekt volop over de goede tierenheid en over de genade van God. Wie is een God gelijk gij die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel van uw erfenis voorbij gaat? Bijvoorbeeld zomaar een tekst uit Micha. Daar wordt duidelijk gesproken over de rijke genade van God. En het Oude Testament is ook vol van de Heer Jezus Christus. De schriften, oud-testamentische schriften, die zijn het die van mij getuigen, zei de Heer Jezus. Dus het Oude Testament bevat veel evangelie. En in het Nieuwe Testament staat ook veel wet. Denk maar eens aan de bergreden. En denk eens aan de openbaring van Johannes, waar de oordelen van God over de wereld gaan. En de toren van God wordt uitgegoten over de volken en over het grote Babylon dat vallen zal. Dus het is niet waar hoor, dat er in het Oude Testament een andere God is dan in het Nieuwe. Nee, beide testamenten horen onlosmakelijk bij elkaar. En beide testamenten spreken zowel van Gods rechtvaardigheid als van zijn liefde en zijn genade en zijn barmhartigheid. Spreken van wet en van evangelie, van toren en van ontferming. Beide testamenten evenveel. Die horen onlosmakelijk bij elkaar. Het is dus een dwaze misvatting om in de Bijbel te gaan snijden. En het Oude Testament eigenlijk wat naar achteren te drukken. Dat is echt een misvatting van je welste om dat te doen. En ik ben dan ook de opstellers van het doopsformulier dankbaar dat ze ook voor dat Oude Testament nadrukkelijk aandacht vragen. Juist omdat het Nieuwe helemaal op het Oude Testament staat. Staat op de schouders van het Oude Testament. Hoe vaak wordt in het Nieuwe Testament het Oude ook niet aangehaald? Door Jezus zelf, door de apostelen, tot in de openbaring van Johannes toe, hebben we de volop de herinneringen aan het Oude Testament. Die komen we daar volop tegen. Niet scheiden dus. Immers, met Pinksteren is de Heere niet een ander verbond begonnen met de kerk. Nee, hij heeft het verbond met Israël, dat heeft hij verwijt. Daar heeft hij ook de volkeren, ook ons in betrokken. Er zijn wel twee bedelingen van het verbond, maar het is één en hetzelfde genadeverbond. Daarin hebben we de oude bedeling en de nieuwe bedeling. De bedeling van de belofte en de bedeling van de vervulling. Daar is verschil tussen, natuurlijk is er verschil. Maar ze horen wel onlosmakelijk bij elkaar. Wij zijn mede deelgenoten geworden van het verbond dat de Heere God met Abraham en met zijn zaad heeft opgericht. Mede erfgenamen. We hebben het zelf gelezen uit Efeze 2, daar stond het met nadruk. Mede burgers der heiligen, huisgenoten Gods, zijt gij nu, die uit de heidenen gelovig zijt geworden, gij zijt nu ook ingelijfd in dat verbond dat God van oude dagen af gesloten heeft. Wij mogen meedelen in de beloften, meedelen in de heerlijkheid, meedelen in de genade die in het verbond wordt uitgedeeld en geschonken. Zoals Paulus zei, hun was het toevertrouwd, Israël was het toevertrouwd, zo is het ons nu ook toevertrouwd. En wij vragen dus aan jullie, of jullie de Heilige Schrift vooral helemaal, helemaal voor jullie rekening willen nemen. Zullen nemen. Het hele woord van God. Van Genesis 1 tot Openbaring 22. En dat je niets daarvan in twijfel zult trekken, maar dat je dat getrouw zult doorgeven aan je kinderen en ook natuurlijk zelf daarbij leven. Heb het woord van God maar lief, doopouders, heb ze maar. Heb het woord van God, de schriften, heb ze maar lief. En wees er maar veel in bezig, zodat je er ook veel van vertellen kunt, zodat je er ook zelf veel houvast en lering en onderwijs voor eigen hart en ziel uit kunt halen, want dat is tot je behoud. Dat dient tot ons behoud. Het is het woord waardoor de Heere werkt in de harten van ons en van onze kinderen. Het dus blijven bij het woord van God zonder enig bezwaar. En dan wordt ook de artikelen van het christelijk geloof, die worden erbij genoemd. Die staan natuurlijk altijd onder de Bijbel. Alle menselijke geschriften staan onder Gods woord. Gods woord is altijd de eerste en de beste grondslag van de kerk en van de christelijke leer. Alles wat naar het woord is, is waar. Maar natuurlijk, er zijn in de loop van de eeuwen ook belijdenissen die op Gods woord gestoeld zijn ontstaan. En daar is de apostolische geloofsbelijdenis, die we daar straks ook weer gehoord hebben. Dat is de eerste en ook de allereerste van. De kleinste, de kortste en de eerste. In de tweede eeuw vermoedelijk al ontstaan. Dat gaat over Vader, Zoon en Heilige Geest, op dat stramien is die geloofsbelijdenis gemaakt. Ik geloof in God de Vader en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon. En ik geloof in de Heilige Geest. En dat wordt dan wat uitgewerkt. En dan heb je de 12 artikelen, het grondpatroon van de christelijke leer. Nou, daar zegt de kerk van alle eeuwen amen op. Omdat daar niets in staat wat met Gods woord verschilt. Dat is de kortste samenvatting van de christelijke leer die we hebben. Maar daarna zijn er vanwege allerlei dwalingen die in de kerk ontstonden, zijn er nieuwe belijdenisgeschriften nodig gebleken. Want als er dwalingen zijn, dan moet de kerk zich verantwoorden van dit is de zuivere leer en dat niet. En dan krijg je bijvoorbeeld die geloofsbelijdenis van Nicea. Ook zo prachtig mooi, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet gemaakt van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Dat vind ik zo'n geweldige zinsnede. Nou, dat is ontstaan in de strijd tegen degene die de godheid van Christus loochenden, de Arianen. En de geloofsbelijdenis van Athanasius, die ook achter in ons psalmboekje staat. En dan krijg je in de tijd van de reformatie, krijgen we de reformatorische belijdenisgeschriften. Die tegen de dwalingen in Rome, tegenover die dwalingen, de rechte leer moesten verwoorden. De catechismus, de Nederlandse geloofsbelijdenis. En precies 400 jaar geleden is de Dordtse synode gestopt. Dat was deze week exact 400 jaar geleden dat die synode is afgesloten. Daar hebben we de Dordtse leerregels aan te danken, die een uitleg zijn van de leer van de catechismus en van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Een nadere verklaring en toelichting daarop. En dat alles houden wij voor voluit schriftuurlijk. Dus de Bijbel is het wezenlijke fundament, het eerste fundament. Maar de belijdenis die op het woord is gegrond, dat is toch ook iets van het statuut van de christelijke kerk. Niet omdat we die schriften boven het woord stellen, we stellen ze onder het woord, maar omdat ze zo volkomen met Gods woord overeenstemmen. En vandaar dat wij aan leden van de kerk, beleidende leden van de kerk, maar ook mensen die hun kind ten doop willen houden, of vragen of ze naast Gods woord ook de belijdenis van de kerk der eeuwen willen beamen. Want we staan in een goede traditie. Dat moeten we goed beseffen. En in de gereformeerde belijdenis hebben we goud in handen. De gereformeerde belijdenis is zonder enige twijfel de zuiverste verwoording, de zuiverste expressie van de christelijke religie die er ooit in deze wereld is geweest. Die geeft het meest getrouw het woord van God weer. En vandaar dus dat wij voor de belijdenis opkomen. Wij willen kerk zijn naar schrift en belijdenis. En misschien zeg je nou wel bij jezelf, ja, maar ik ken niet al die belijdenissen niet zo. Weet ik precies wat er allemaal in die leerregel staat en wat er allemaal in die Nederlandse geloofsbelijdenis staat. Ja, de catechismus, daar wordt nog over gepreekt tenminste, maar die andere vaak wel wat minder. Nou ja, onderzoek ze dan eens, zou ik zeggen. Onderzoek de schriften, want die zijn het die van de Heere getuigen. En onderzoek ook die belijdenissen die daarop gegrond zijn. Dan krijg je tenminste ruggengraat. En deze tijd waarin zoveel wind van leer waait, is dat heel erg belangrijk. Dat ook kerkleden, ook vaders en moeders ruggengraat hebben om hun gezin in de gezonde leer van Christus voor te kunnen gaan. En er natuurlijk ook zelf uit en naar te leven. Dus onderzoek het woord, onderzoek de belijdenisgeschriften van onze kerk, want we zijn per slot van rekening niet voor niets hersteld hervormd. Ik ga hier geen pleidooi voor de hersteld hervormde kerk voeren. Dat moet u niet denken. Maar ik zeg wel, we zijn niet voor niets hersteld hervormd geworden in 2004. Dat is vanwege de belijdenis. De gereformeerde belijdenis, die was in het geding. En die is nog in het geding. En daarom zijn wij hersteld hervormd. Nou dan, laten we ons verdiepen in datgene wat die belijdenis ons voorhoudt. Want daar staat niets in, dat zeg ik hardop, niets in wat je met het woord van God zou kunnen weerleggen. En in de christelijke kerk die al hier geleerd staat. Al hier geleerd. En dat wordt eens aan jullie gevraagd of je dat als de waarachtige en volkomen leer der zaligheid wilt aannemen en beschouwen. En in de christelijke kerk al hier geleerd. Dus in de belijdenis vermoord, uit de schrift geput, maar hier onderwezen. Geleerd. Ook vanaf de kansel, in het catechisatielokaal en waar dan ook de Bijbel opengaat in de gemeente, daar wordt de christelijke leer, die wordt hier al zo geleerd. En waarom staat er nou dat al hier? Al hier. Vroeger werd dat wel eens gebruikt in de hervormde kerk. Werd dat wel eens gebruikt door sommige mensen. Ja, dat was een modaliteitenkerk. Dat wil zeggen, daar had je verschillende richtingen in. Je had vrijzinnigen. En mensen die het met de belijdenis bepaald niet zo nauw namen. En dan zei men, ja, nou ja, vooruit, vooruit. Maar hier wordt het in ieder geval goed geleerd. Hier wordt het bij ons in de gemeente, in deze gemeente, wordt het in ieder geval naar schrift en belijdenis geleerd. En ja, wat dan de rest van de kerk doet, ja, daar kunnen wij niet helpen. Nou gemeente, zo heb ik er nooit over gedacht. En velen met mij niet. Want de hele kerk diende gehoorzaam te zijn aan het statuut van de kerk. Aan schrift en belijdenis. De hele kerk diende dat te wezen. Ik ben nooit tevreden geweest met dat ik dan in mijn eigen hokje maar gereformeerd zou mogen wezen. En wat dan de rest van de kerk doet, nou ja, dat doen ze nou eenmaal. Wat hindert het? Dat moeten ze zelf dan maar weten. Als wij het dan hier maar goed doen, dan is het in ieder geval goed. He? Nou nee, zo is het dus niet. He? Want als je bij een kerk behoort, dan moet die hele kerk naar schrift en belijdenis wezen. En daarom heb ik me dat nooit in kunnen vinden dat men zich op dat woordje al hier beriep om dan te kunnen zeggen, nou ja goed, dan is het alleen bij ons maar goed of bij nog een aantal gemeenten, maar in het grote geheel van de kerk is het dan niet zo erg dat ze ervan afladen. Dat is wel erg. Dat kan niet bestaan. Dat kan zeker niet bestaan. En daarom is het ook zo erg dat nu in de grootste protestantse kerk hier in Nederland het zo is, dat ieder zijn eigen belijdenis maar kan uitkiezen. Want dat is allemaal gelijk geschakeld. Iedereen moet maar vinden wat hij zelf vindt. En belijden wat hij zelf wil belijden. En dat is dan allemaal geschakeerd. Pluriformiteit noemt men dat dan. En dat noemt men dan rijkdom. Dat de een ontkent wat de ander belijdt. En de ander belijdt wat de ander een ontkent. He, dat noemt men dan rijkdom. Nou ja, daar kunnen wij dus niet meer mee. Dat mogen duidelijk zijn. Zeker, we mogen dankbaar zijn dat onze gemeente een gemeente naar Gods woord wenst te wezen. En naar de belijdenis van de kerk wenst te zijn. En ikzelf als uw prediker wens ook niets anders dan naar schrift en naar belijdenis te prediken. En me te laten horen waar dan ook. Maar ik ben er niet tevreden mee dat het alleen maar hier gebeurt. We zijn wel dankbaar dat het hier gebeurt. Maar het moet natuurlijk ook in alle gemeenten van de kerk zo zijn. En we zijn ook dankbaar dat overal gebogen wordt in onze kerk voor de schrift en voor de belijdenis. En God geven dat dat vooral maar ook altijd zo zou mogen blijven. Dat dat niet ooit eens een keer anders zal worden. Want ja, het kan altijd anders worden. Afval van de schriften van de belijdenis is altijd en overal mogelijk. En dat is het verschrikkelijkste wat er is. God geven dat wij daarvoor bewaard mogen blijven. En andere kerken met ons. Dat we mogen blijven bij de schrift en de belijdenis, de volle belijdenis alleen. En dan vragen we jullie als doophouders. Je staat er toch ook zelf van achter. Achter wat gereformeerd is. En achter wat er in Gods woord staat. En waarom vragen we dat dan? Nou, dat kan iedereen wel begrijpen. Dat vragen we met het oog op de derde vraag. Omdat ouders gehouden zijn hun kinderen bij het opwassen daarin breder te onderwijzen. Dat is de plicht van ouders om dat te doen. Hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. En in de derde vraag komt dat uitvoerig aan de orde, hè? Dat je het voor je rekening neemt. Dit kind waarvan je vader en moeder bent, in de voorzijde leer, naar je vermogen te onderwijzen of te helpen of te doen en helpen onderwijzen. Daar ga je dan ja op zeggen. Nou, daar moet je er natuurlijk eerst wel zelf achter staan. Dat is logisch, hè. Want als je daar niet zelf achter staat, dan kun je dat niet. Dan kun je het niet aan anderen doorgeven. En stel je nou eens voor dat de dominee zelf niet achter de christelijke leer zou staan. Dan kan hij ook niet preken. Dat lijkt me een onmogelijke opgave, zou ik bijna zeggen. Dat je zou moeten preken, zondag en zondag zou moeten preken voor de gemeente. En je zou er zelf niets van geloven. Je zou er zelf geen weten, geen kennis van hebben, daar ook niet achter staan. En dan iedere zondag zou je toch die kansel op moeten om het aan de mensen te gaan vertellen. Nou, dan word je toch een gespleten figuur. Ja, dat wil je niet weten. Een gespleten persoonlijkheid, dat kan je niet anders dan dat worden, dan als dat het geval zou zijn. Nee, wil je kunnen prediken met vuur en met verve, dan zul je er ook zelf geheel en al achter moeten staan. En zo is het in de gezinnen, beste gemeente, niet anders. Wilt u het aan uw kinderen kunnen vertellen? En dat is uw plicht, uw roeping. Ja, dan vraag ik u eerst, je gelooft het toch zelf al zeker? Je staat er toch wel van harte achter? Dat een waarachtige en volkomen leer der zaligheid is. En niet alleen met je verstand. Dat je zegt, ja zo is het hoor. De Bijbel van kaft tot kaft. En de belijdenis van de kerk, daar mag niet aan gemorreld worden. Nou prima, helemaal mee eens. Maar je staat er toch wel van harte achter, zeker. Het is toch niet alleen maar een zaak van de hersens hier. Het zit toch niet alleen maar een voet te hoog, zoals ze vroeger zeiden. Een voet te hoog, hè, hier in je hoofd, terwijl het daar in het hart zou moeten zitten. Vroeger zeiden ze dus, dan zit het een voetlengte te hoog. Het moet afzakken naar hier, wil het goed zijn. En dat mag ik u toch allemaal wel vragen. Alle ouders die in de kerk zijn, ook die ouders die al grote kinderen hebben, ook degenen die misschien helemaal geen kinderen hebben, niet getrouwd zijn, of bij wie het huwelijk zonder kinderen bleef, dat is ook een groot kruis, nietwaar? Maar ik mag u toch allemaal wel vragen dat je de schrift en de belijdenis van harte beaamt. Dat dat een waarachtige en volkomen leer der zaligheid is. Van de redding is. Ja, want we moeten gered worden, beste mensen. We moeten allemaal gered worden, nietwaar? En dat is de waarachtige en de volkomen leer van het behoud. Van de redding, van de zaligheid van zondaren. Daar sta je toch wel met heel je wezen achter. Reken maar dat je kinderen het zullen merken. Of je daar echt achter staat of niet. Want als het een lesje is dat je uit je hoofd geleerd hebt, een riedeltje. Ja, dan prikken je kinderen toch doorheen. Dan zeggen ze, ja pa, ja moe. Je zegt het wel. Maar leeft het dan wel echt voor je? Dat blijkt nergens uit. Ik proef geen liefde tot de Heere, geen liefde tot het woord, geen liefde tot zijn dienst en tot zijn huis en tot zijn kerk en tot zijn dag. Die liefde proef ik niet, die liefde proef ik niet. En dan, ja, dan draai je je kinderen de hoofd ervoor op. Dat is toch ook wel te begrijpen, nietwaar? Alleen als ze zien dat het recht uit het hart komt. Dat je er ook zelf uit leeft. En dat het je tot blijdschap van het hart is daarin te mogen leven. Dan zal het zijn afstraling hebben. Op je nageslacht. Ook op jullie kinderen. Ook op jullie kinderen. En dan moet je onderwijzen. Ja, altijd naar de mate waarin dat kan. Waarin dat mogelijk is. Niet waar? Als ze nog heel klein zijn. Dan moet dat op een heel eenvoudige manier. En ja, er zijn ook kinderen. Er zijn ook kinderen. Bij wie de verstandelijke ontwikkeling zodanig is. Dat het altijd op het aller eenvoudigst zal moeten gebeuren. Maar leef ze het hoe dan ook maar voor. In liefde, in ernst, in gebed, in toewijding. Want dat is altijd goed om dat te doen. Ook jullie kinderen, ook Gerdine heeft een ziel. Ook haar zieltje moet behouden worden door die waarachtige en die volkomen leer der zaligheid. En door die trouwe zaligmaker. En hij heeft het vanmiddag hier gezegd. Dat hij haar wassen wil. In zijn bloed. Van al zonde. En de Heilige Geest heeft het gezegd. Dat hij het bij haar wil brengen. Wat in Christus is, ook bij haar wil brengen. De beloften die zijn gegeven. Ook over jullie kinderen. Ook over Gerdine. Leef ze het maar in alle eenvoud voor. Biddend om Gods onmisbare zegen. Ook jullie en alle vaders en moeders met jullie. Amen.